Ik wil nu verder gaan in de prekenserie. Dit is dan de 9e preek. Ontmoetingen met Jezus. En de gedachte die ik vanmorgen met u wil delen uit de Bijbel, die heb ik als titel meegegeven: wie komt er in Gods hemelrijk? Wie komt er in het koninkrijk van God? En we willen met elkaar lezen uit Lucas 13... vers 22 tot 30, Lucas 13, vers 22 tot 30. Ik lees het in de NBG, maar u kunt het ook heel gemakkelijk meelezen in de NBV of in de Statenvertaling als u die bij zich hebt. En als lied na de preek zingen we straks staande uit regenboogliedbundel 2, dat is Psalm 25, dat oude lied dat mijn vroegere opoe bette. Die werd geloof ik 98 jaar en die was op het laatst van haar leven blind en doof. Maar zij zag Jezus en hoorde zijn stem, omdat ze haar hele leven met hem geleefd had. En zij leerde mij als klein ventje: Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En als antwoord op de prediking van vanmorgen zou ik graag met u dat lied, de eerste twee coupletten, zingen. En dan gaan we volgende week bij Leven en Welzijn, na de preek, de tweede twee coupletten van dat lied zingen. En na de zegen zingen we lied 602, Vrede zij u. Ik lees nu met jullie Lucas 13, vers 22 tot 30. Wie komt er in het hemelrijk? En Jezus trok verder langs steden en dorpen, predikende en reizende naar Jeruzalem. En iemand zei tot hem: Heere, zijn het weinigen die behouden worden? Jezus zei tot hen: strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft. En gij begint buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, doe ons open! En hij zal antwoorden en tot u zeggen: ik weet niet van waar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen: wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken, en in onze straten hebt gij geleerd. En hij zal tot u spreken, zeggende: ik weet niet van waar gij zijt. Gaat weg van mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaac en Jacob zult zien en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar uzelf buiten geworpen. En zij zullen komen van oost en west en van noord en zuid, en ze zullen aanliggen in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Tot zover de lezing uit Vaders boek. Gemeente van onze Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen en vrienden, ik begin die aanhef vaak zo, omdat ik graag iedereen wil aanspreken. Er was eens iemand en die had er kritiek op. Het is mij goed. Als ik maar iedereen te pakken heb. Wat ik op het oog heb met deze serie preken over ontmoetingen met Jezus, is in één zin samen te vatten. Ik wil proberen ervaringen van toen met die van nu te verbinden. Ervaringen van de mensen rondom Jezus, zoals ze waren in de dagen dat de heiland op aarde rondwandelde, wil ik van belang laten zijn voor u en voor mijn, uw en mijn dagelijks leven. Rondom Jezus liepen allerlei mensen met hun fouten en gebreken, met hun verlangens en met hun afkeer. Mensen zoals wij. Je hebt er die aan de kant willen staan en anderen die altijd in het middelpunt van de belangstelling staan en dat ook zoeken. Je hebt mensen die zichzelf niet kwijt kunnen raken omdat ze zich zo belangrijk vinden. En andere mensen die niet eens goed weten wie ze zelf zijn. En weer anderen met geheel verkeerde gedachten over God en over zijn komende rijk. Het was toen zoals het is nu. Mensen die op dwaalwegen gaan waar hun hart geen vrede vindt. En tussen al die mensen van vroeger en nu staat Jezus. Jezus is daar met een boodschap voor ieder. Toen en nu. Soms is hij vlijmscherp in zijn woorden. Dan weer heel teer en zacht en liefdevol. Soms heel regelrecht. En op de man af, de vrouw af. En soms ook in onttrekkende bewegingen laat hij horen waar het echt om gaat. In de verschillende preken van deze serie probeer ik alsmaar te laten zien dat de dingen die Jezus deed en de woorden die hij zei, dat die voor mensen van de 21ste eeuw, zoals u en ik, jong en oud, van wezenlijk belang zijn. De maatschappij waarin wij leven mag dan totaal veranderd zijn. Onze 21ste eeuw is natuurlijk in die 20 eeuwen die hiervoor zijn geweest totaal veranderd. En de moderne cultuur waarin wij leven verschilt enorm van de Oosterse cultuur waarin Jezus leefde. Maar hij is niet veranderd. En de mens als zodanig is niet veranderd. Zoekend en helpend gaat Jezus door de Bijbelverhalen langs ons moderne mensen. Om ons te verlossen van onze zonden. Ons te bevrijden van onze verslavingen. Te genezen van onze ziekten. Te redden van onze ondergang. En ieder te zegenen die hem wil volgen. Ieder van ons heeft zo een eigen leven. Eigen karakterfouten. Eigen boezemzonden, eigen moeilijkheden, eigen hele mooie dingen. Maar wij worden in de preken duidelijk opgeroepen om tot Jezus onze toevlucht te nemen. Waarom? Omdat Hij gebleken is, omdat gebleken is dat je bij Hem vrede vindt en redding en een hulp. Hij is gebleken een hulp te zijn in benauwdheid van mensen. En daarom wil ik deze Bijbelse geschiedenissen van toen met het leven van nu proberen te verbinden. Zodat wij de Heer Jezus ontmoeten. Wij. Daar waar wij hem nodig hebben. U en ik. Jong en ouder en oud. De geschiedenis die wij zojuist samen gelezen hebben gaat over een verder volkomen onbekende Joodse man. Die aan Jezus een vraag stelt. Omdat wij van die man verder niets weten, kan hij model staan voor ieder van ons. Hemzelf, dus die man, en zijn vraag willen we in deze preek nader bezien. En dan wil ik op het antwoord van Jezus volgende week dieper ingaan. En wat is dit nou weer zo voor zo'n ontmoeting? Wat is dit voor een ontmoeting? Wel, Jezus is samen met zijn discipelen op reis. Op weg naar Jeruzalem. En dan komt hij langs een heel aantal steden en dorpen. Overal neemt Jezus de gelegenheid te baat om, ondanks de tegenstand, geduldig het volk te onderwijzen. Hij doet dat in de grote steden, waar veel mensen zijn, maar ook in de kleine dorpjes. En zo zoekt hij alle Joden op, alle Israëlieten. En tijdens die onderwijscampagne krijgt de Heer Jezus met heel wat reacties op zijn boodschap te maken. Ook met heel sceptische mensen en anderen die hem willen intimideren, die hem angst willen aanjagen, zoals Herodes. Als je een paar versen verder leest, over datgene wat wij nu gelezen hebben, dan staat daar dat er enige fariseeën waren die kwamen tot Jezus. Die zeiden: ga heen en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. Er waren heel veel reacties op de woorden en het leven van Jezus. En dan, op enig moment tijdens die reis, vraagt iemand hem naar het rendement van al zijn inspanningen. Een heel moderne insteek. Wat is de opbrengst van al die ontmoetingen tussen Jezus en de vele, vele mensen die naar zijn woorden luisteren en die van zijn wonderen gebruik maken? Wat is de opbrengst? Jezus, wat is het resultaat van al uw inspanningen? Is het eigenlijk allemaal wel relevant? Is het wel van betekenis om op deze manier een handjevol mensen gelukkig te maken? De onbekende man stelt deze vraag: Heer, is het aantal van hen die behouden worden klein? Een heel moderne vraag die door ieder van ons ook gesteld zou kunnen worden. Een beetje anders misschien, een beetje moderner dan, maar toch, wij zouden zeggen zo van: waar doe je het allemaal voor? Al die zangdiensten voorbereiden, al die preken voorbereiden, al dat jeugdwerk, al die vergaderingen, die kringavonden, dat vermoeiende alsmaar bezig zijn met het gebouw, dan weer dit en dan weer dat. Waar doe je het allemaal voor? Voor een handje vol regenbogers op weg naar de hemel? Broeders en zusters en jonge mensen, in de loop van ons leven stellen wij heel wat vragen. Daar is natuurlijk niks mis mee, dat is zelfs goed om vragen te stellen. Door vragen te stellen kom je te weten wat je niet weet. Dan kom je ergens achter. Als je op school iets niet begrijpt, dan is het goed om een leraar of een lerares te vragen hoe het zit. En als je bij de dokter bent, dan stelt die vragen aan jou. Maar het is natuurlijk zeker ook, kan het nodig zijn dat je zelf vragen aan de dokter stelt. We kunnen ook met vragen zitten die we aan niemand willen of durven stellen. Hele intieme vragen. Vragen over leven en dood bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld de vragen over de eeuwige redding. Ik kan mij voorstellen dat zulke vragen ook onder ons leven, zeker na alles wat wij in de gemeente meemaken. Ook wat we de afgelopen tijd weer in de gemeente meegemaakt hebben. Vragen over leven en dood. Soms kan je zulke vragen een beetje naar de achtergrond duwen, omdat het leven zoveel moois te bieden heeft. Het leven is mooi en je geniet ervan. En dan staan die vragen niet op de voorgrond. Maar vroeg of laat kom je er toch voor te staan, opnieuw voor te staan. Voor de vraag of er nou echt eeuwig leven is en hoe je daar dan zelf deel aan kunt krijgen. En of je daar met zekerheid van kunt zeggen dat je het ontvangen hebt. Ieder van ons kent die vraag in ieder geval vanaf vandaag wel. Heer, zal ik behouden worden? Het is natuurlijk een heel serieuze vraag die deze man aan Jezus stelt. Is het aantal mensen dat gered zal worden en eeuwig bij God zal zijn, klein? We weten niet precies waarom hij deze vraag stelt. Er is wel enige aanleiding voor de vraag, want ondanks zijn grote en bekende voorloper, Johannes de Doper, is de aanhang van mensen die bij Jezus en zijn woorden blijven tamelijk gering. Er zijn nu jaren van prediking en wonderen verstreken, zeker 3 jaar. Maar ondanks de grote belangstelling die men voor deze rabbi heeft, blijft het wat betreft de echte persoonlijke aanhang van volgelingen rondom Jezus klein. Er is openlijke tegenstand tegen hem van de kant van de Joodse leiders. En het volk van Israël is afwachtend en zelfs wantrouwend ten opzichte van Jezus. De Heer spreekt daar zelf ook over, want hij zegt op een zeker moment tijdens deze reis tegen zijn volgelingen: klein kuddeke. Kort hiervoor heeft Jezus net gepreekt over het naderende oordeel over het ongelovige deel van Israël. Dat is hoofdstuk 13 vers 1 tot en met 9. Dus lang niet iedereen gaat zijn woorden horen en er ook op in. Er waren in Jezus' tijd verschillende opvattingen over de vraag of er veel of weinig mensen behouden zouden worden. De ene rabbi zei dat heel Israël behouden zou worden, en een andere gedachte was weer dat juist maar heel weinig mensen het eeuwige leven zouden krijgen. En met al die vragen in de achtergrond wil deze man nou eens echt weten hoe het zit. Het is natuurlijk ook mogelijk dat we achter zijn vraag persoonlijke onzekerheid of zelfs angst moeten horen. We weten verder niets van deze man en zoals ik zei kan hij daarom model staan voor ieder van ons. Maar je kunt je ook de vraag stellen, stelt hij die vraag aan Jezus met het oog op zichzelf? Zit hij erover in of hij zelf wel behouden zal worden? Want kijk, als er nu weinig mensen behouden zouden worden, weinig die wel het hemelrijk van God zullen binnengaan, dan is de kans dat hij erbij zal behoren natuurlijk minder groot als wanneer Jezus zou zeggen, nee hoor, er zijn zeer vele. Nou ja, dan kun je ook heel gemakkelijk nog denken, nou dan is er voor mij misschien ook nog wel een plaatsje. We voelen het, hoop ik, wel aan. Je kunt minder belangrijke vragen stellen dan deze man doet. Deze man denkt in ieder geval wel over het leven na. En hij denkt ook na over het leven na dit leven. Hij gelooft ook dat de mens maar niet zo behouden is en dat niet iedereen wordt gered. Misschien herken jij jezelf wel in deze vragen stellen. Ben jij geïnteresseerd in de wezenlijke vragen van het leven? Die mensen zijn er altijd, hè? Mensen die als je maar net even iets dieper afsteekt, ja, dan zijn ze heel, heel vragend, heel geïnteresseerd. Daar willen ze meer over weten. En zoek jij ook naar de belangrijke antwoorden van het leven? Broeders en zusters, voor sommige christenen is het antwoord van Jezus vanwege vers 24 zeer beangstigend geworden. Ik ga nog niet het hele antwoord bespreken. Daar moet ik nog aan werken. Dat komt de volgende week, de volgende preek. Maar het zijn juist de meer serieuze gelovigen, zeg maar de zwaartillenden onder ons, die met dit antwoord van Jezus het Spaans benauwd kunnen krijgen. Want het staat er dan toch maar, velen zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Punt. Uit. Ja. Zo staat het er in door ons gelezen vertalingen. NBG, NBV. En dan lijkt het alsof slechts een deel van de mensen die proberen om in te gaan, kans van slagen heeft. En dan wordt dit vers inderdaad beangstigend. En dat brengt sommige mensen naartoe, ook christenen, juist christenen, om in een bijna permanente onzekerheid te leven over hun eeuwig behoud. Je kunt het immers nooit zeker weten of je erbij behoort. Je kunt het wel proberen, je moet er wel voor strijden, maar misschien zal het nou net voor jou niet kunnen en blijft die deur gesloten. En dan nog met zo'n gesloten deur en dat geween en dat tandengeknars. Het is allemaal zeer beeldend uitgedrukt. Vreselijk. Vreselijk. Angst aanjagen. Velen zullen trachtigen in te gaan, doch het niet kunnen. Punt. Kijk, en dan is het wel goed om de grondtaal te kunnen lezen. Of de Statenvertaling er nog eens bij te nemen. Want dan ontdek je dat na vers 24 helemaal geen punt staat. Die punt hier in de NBG en in de NBV-vertaling is volkomen misplaatst. En nou zou je zeggen, ja, wat is nou toch een punt? Is een punt nou van belang? Nou, dat is zeker van belang als het erom gaat dat er mensen zijn die in blijvende onzekerheid over hun heil zijn door zo'n punt. Het blijkt namelijk uit de woorden en de zinnen op deze plaats onmogelijk om vers 25 als een zelfstandige zin op te vatten. We moeten na vers 24 dan ook bijvoorbeeld een komma lezen en de zinnen als volgt vertalen. En nu ga ik die Griekse tekst een beetje modern vertalen, een beetje NBV-achtig vertalen. Maar vooral gelet op waar geen punt moet staan. Zoals het dus in het Grieks wel staat. Zoals die punt niet, maar zoals het in het Grieks staat, zo ga ik het nu uitleggen. Wat staat er dan? Jezus zegt dan, doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan. Want velen zullen proberen binnen te gaan, maar er niet in slagen. Zeg maar even, komma, namelijk, zegt de Statenvertaling, namelijk, voegt de Statenvertaling in, vanaf het ogenblik dat de Heer van het huis is opgestaan en de deur gesloten heeft en jullie beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen. Er staat dus niet dat het maar de vraag is of de pogingen om in te gaan wel op tijd zullen slagen. Dit vers zegt juist het omgekeerde. Je moet op tijd pogingen doen, want wanneer je nog eens daaraan wilt beginnen wanneer de deur gesloten is, dan is het echt niet meer mogelijk. Dat staat er. Dit is de ernstige boodschap van Jezus hier. Wie te laat begint met zoeken om in te gaan, die vindt de deur voorgoed gesloten. Daarom moeten wij nu de poort open is, ons de moeite getroosten om door Jezus als de deur het hemelrijk van God binnen te gaan. Nou ben ik toch maar even wat dieper ingegaan op een onderdeel uit het antwoord van Jezus, een belangrijk onderdeel, omdat juist zeer serieuze christenen hier enorm mee zitten. Mee kunnen zitten. De vraag of zij er wel bij behoren. Ze hebben hun leven aan de Heer Jezus gegeven. Ze proberen hem te dienen. Maar dan zegt Jezus, strijd om in te gaan. Ja, en dan is het de grote vraag. Heb ik wel voldoende gestreden? Of kan het zo zijn dat ik, wat ik ook strijd, omdat er een punt staat, er niet bij behoor? Maar daar gaat het in Jezus antwoord dus helemaal niet om. Hij zegt dat de tijd van binnengaan beperkt is. Namelijk door de zekerheid dat de deur eens dicht gaat. Dat wil zeggen dat er een oordeel over ieders leven komt. Dat betekent dit. Hij zegt als het ware, doe het nu. Kom nu tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Weet u, sommige mensen praten, evangelische mensen ook, praten heel graag over godsdienstige kwesties. Ze vinden het heel interessant om daarover te lezen of programma's op de tv te volgen die gaan over de vragen van leven of dood of al die bijzondere dingen. Mogelijk ben jij ook wel zo iemand en heb je tot nu toe met gespitste oren geluisterd. En nu hoop je eindelijk eens overtuigend een antwoord te krijgen op je vraag. Bij een ander zal er diep van binnen in het hart onrust leven of angst, omdat jij je misschien afvraagt, wat zal er nou van mij worden als ik het hoofd kom neer te leggen, als ik zou sterven. Wat zal er dan van mij worden? En hoe zal de toekomst zijn na dit aardse leven? Wij luisteren allemaal op verschillende manieren naar de boodschap. Maar nou wil ik nog even terug naar die vraagsteller die daar bij Jezus staat. De heiland heeft zijn vraag heel goed gehoord en geeft antwoord. Maar dat antwoord is niet alleen voor die ene mens. We lezen, en hij zei tegen hen. Jezus richt zich dus in zijn antwoord tot alle mensen die er omheen staan. En via de evangelist Lucas, in wat wij in de Bijbel gelezen hebben, richt hij zich tot alle mensen, tot ons, tot ieder die het horen wil. Over de hoofden van die discipelen, over de hoofd, op hoofd van die vraagsteller heen, komt het nu, het gaat nu over iedereen. Over jou en over mij, zoals hier vanmorgen bij elkaar zijn. Jezus kijkt met dit antwoord u, mij, jou persoonlijk aan. Hij kijkt zelfs jou aan die deze preek later via internet beluistert. Ik hoorde 2 weken geleden, iemand kwam naar me toe. Bij die begrafenis van Daniel was dat. En die zei, ik liep verleden week nog met u in de bossen van Noorwegen. Waarop ik toch een beetje verbaasd keek, want ik ben niet zo'n reiziger. En ik zeg, wat bedoel je? Hij zei, mijn zuster had een preek van u van Pinksteren van het internet gehaald en op een mp3'tje gezet en naar mij toegezonden. En zo liep ik met een koptelefoon op met uw Pinksterpreek in de Noorse bossen. Noorwegen, moet je je voorstellen. Net weg hoor. Dat zie je niet, hier niet vlakbij, zo bij Prattenburg of zo. Noorwegen. Dus die mens die later deze preek beluistert, spreekt Jezus door deze woorden persoonlijk aan. En dan zegt hij tegen ieder van ons, strijd om in te gaan door de enge, dat is de nauwe poort. Nou, dat is natuurlijk geen direct antwoord op de vraag of het er wel veel of weinigen zullen zijn die in de hemel komen. Maar dan moet je ook weer zelf nadenken en denken, nou ja, zouden wij nou met een direct antwoord van Jezus? Zo van, ja, het zijn er weinig. Of, nou nee, het zijn er juist veel die gered worden. Zouden wij met zo'n getallenantwoord nou echt geholpen worden? Wat zou jij, als het je eigen leven betreft, wat zou je nou eraan hebben als Jezus het zo zou zeggen? Hij zou gewoon zeggen, ja of nee. Dan zouden wij toch nog niet weten of wij zelf gered worden. En we zouden ook niet horen hoe we gered kunnen worden. En wat er voor nodig is. Waar ik dan volgende week verder mee ga. Broeders en zusters en jonge mensen. Jezus neemt jou, mij, met onze levensvragen uiterst serieus. Uit zijn antwoord blijkt dat hij voluit bewogen is over deze ene man en over jou. En daarom betrekt hij in zijn antwoord ons er heel persoonlijk bij. Zodat wij zijn antwoord over de vraag hoe je behouden kunt worden, ieder voor zich op zichzelf kan toepassen. En vooral omdat we het ter harte zullen nemen. De vraagsteller die sprak hier nog over anderen. Heren, zijn het er weinigen? Hij blijft met die vraag zelf nog buiten schot. Hij verschuilt zich in die vraag. Zijn het er weinigen? En zo kunnen wij dat ook doen. Alsmaar vragen blijven stellen over God. Je hebt mensen die alsmaar weer, die tot vervelens toe diezelfde vragen stellen. Ja, als er nou een God is, waarom doet hij dan niks aan de ellende in de wereld? En je kunt ook heel interessant spreken over de vele verschillende godsdiensten in de wereld. En hoe die toch allemaal er gekomen zijn. Of je kunt je afvragen welke godsdienst nu de ware is. Of dat ze misschien wel allemaal een weg tot het eeuwige leven zijn, die godsdiensten. Of misschien toch ook niet. En je kunt je altijd maar blijven afvragen hoe het nou zit met de doop. Of hoe het nou zit met de uitverkiezing. En of je nou moet afwachten of je er wel bij hoort. En je dus nooit zeker kunt weten of dat je het moet verwachten. Omdat je je leven aan Jezus hebt gegeven. Of nou juist weer niet. En zo kan een mens alsmaar bezig zijn. Interessante vragen. Sommigen zeggen op al dat soort vragen. Ja, standaard antwoorden. Daar krijg ik de riemels van over mijn lijf. Ja, maar de Bijbel zegt. Er zijn er vele geroepen, maar weinige uitverkoren. Of vele, maar weinig. Eén uit een stad. Eén uit een dorp. En ga zo maar door. Jezus laat in zijn antwoord weten dat geen mens buiten schot blijft. Hij wil ons ervoor bewaren dat wij bespiegelende toeschouwers blijven. Die het alsmaar over anderen hebben. En daarom nodigt de Heiland ons vol liefde, maar weer wel zeer indringend uit om zelf te strijden om binnen te gaan door de nauwe poort. Namelijk om zelf gered te worden en van je redding weet te hebben. En daarover hopen we volgende keer verder te gaan. Amen. Nou ga ik nog een uitnodiging doen. Ja, kom maar, want we gaan ook zingen en spelen. De uitnodiging is anders dan u verwacht had. Niet vergeten voor jou te bidden, Willem. Dat moet ik in mijn hoofd zetten. Ik ga een uitnodiging doen. Niet zozeer om naar voren te komen. Niet zozeer om... Dat reageren op de preek, dat doen we straks als we die twee liederen zingen. God hoort ons hart. Maar ik ga jullie nu een hele aparte uitnodiging doen. Ik zou aan iedereen die iets positiefs van Jezus kan zeggen en die dat van zichzelf weet, willen vragen of die deze week eens heel goed na wil denken en desnoods met iemand die dicht bij je is er samen over wil spreken. Wie zullen wij nu uitnodigen voor de dienst hier volgende week? Dus mijn vraag is heel duidelijk. Iedereen die iets goeds over Jezus kan zeggen, zou die willen nadenken om één andere persoon volgende week hierbij te krijgen. Ten eerste is het dan dubbel zo druk. Dat is ook niet verkeerd. Dat is evangelisatie. Maar ten tweede gaat het om ongelooflijk wezenlijke dingen. Want, dat heeft Jezus wel gezegd, er kan voor een mens een te laat zijn. Deze boodschap is zeer ernstig. En als je nou iemand lief hebt, die je dit gunt om binnen te zijn, nodig die dan uit voor volgende week. Ik weet nog niet hoe volgende week moet, ik moet die preek nog voorbereiden. Ik ga daarvoor bidden. Ik ga ook voor één persoon bidden, samen met Tineke. En vragen. Dat vind ik zeer spannend, want daar hou ik niet van. Dat ben ik niet. Ik ben gewend dat mensen gewoon komen. Dan ben ik er ook, en dat is fijn. En dan ben je bij elkaar. Maar nou iemand vragen, mijn buurvrouw bijvoorbeeld. Mijn buurman. Nou, denk jij nou ook eens na. Dan moet je serieus nemen. Dat is de uitnodiging van deze dienst. Dat is eigenlijk de les van de preek. Ik hoop dat u het doet. Bid ervoor en wees moedig. Want Jezus zegt, strijd om in te gaan. We zijn er maar niet zo. Zullen we dat doen? Gaan we nu staan. En dan gaan we het slotlied zingen.
Zal ik het nog iets harder zeggen?
Na de zegen zingen we nog lied 602 met elkaar. Vader in de hemel, wij danken u dat we als gemeenten zo bij elkaar mogen zijn vandaag. Al die Christus belijdende kerken in ons dorp of onze stad. Dat wij mogen komen onder de levende prediking van uw stem in ons hart. En dat u iets tot mij, tot ons te zeggen hebt. Ook vanmorgen. Heere, wat is het rijk dat u ons zo serieus neemt. Dat u zo echt op onze vragen ingaat. En ze maar niet gemakkelijk beantwoordt, maar diep ons wijst wat het leven is. Heere, zo wil ik u ook bidden voor onze broeder Willem. Broeder Willem Mak. Als hij deze week voor de tweede keer zo'n operatie aan zijn ogen ondergaat, dan bid ik voor de artsen die dat zeer nauwkeurige werk gaan uitvoeren. Wilt u ze zegenen? Wilt u geven dat door hun hand genezing komt en herstel in het oog van Willem? En wilt u geven dat hij er innerlijk ook met een zekere rust naartoe mag gaan? Ik kan mij niet anders voorstellen als dat ik daar zeer gespannen onder zou zijn, behalve wanneer wij leren en mogen komen het maar aan u over te laten. Heren, als het moet gebeuren, wilt u dan geven dat het goed mag gebeuren en dat Willem er werkelijk in zijn oog geholpen mee mag worden, dat het goed mag komen, dat hij weer goed mag zien. We dragen de genezing en de operatie aan u op. En we bidden zo voor elk van ons, als we nou naar huis zijn gegaan straks en toch nog eens over deze dingen nadenken, dat we niet te gemakkelijk zullen denken, ja, dat doet iemand anders wel. Iemand meenemen. En geef dat wij serieus met die woorden van u, Heer Jezus, zullen omgaan. Heilige Geest, brengt u ze toch deze week ons nog eens in herinnering. En ga ermee verder, Heere, om mensen bij uzelf te krijgen in het eeuwige rijk van uw Vader. Dank u voor deze samenkomst. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, is door de rijke gemeenschap met de Heilige Geest, met elk van u en mij, is met ons. De Heer zegene en hij behoede u. Hij doet zijn aangezicht vol liefde over jou lichten en is ons genadig met zijn vrede. Amen.